Avond allemaal. We zijn bezig met de profeet Elia. En ik zal u straks elke keer iets voorlezen uit 1 Koningen 17. We hebben de vorige keer gezien dat Elia optrad in een tijd waarin Israël afvallig was geworden van de God van Israël, van Yahweh. En dat dat voornamelijk ook gekomen was doordat koning Achab trouwde met Isabel, vrouw die de Baal-godsdienst introduceerde in Israël. En het grootste deel van het volk is daarin meegegaan. In die tijd leefde Elia. En ik denk dat Elia in zijn tijd weinig mensen om zich heen heeft gehad die hij kon opzoeken, met wie hij samen kon komen en met wie hij God kon eren en God kon dienen en God ook werkelijk kon zoeken. Later zullen we tegenkomen dat Elia, als hij teleurgesteld is, omdat Israël uiteindelijk zich toch niet tot God heeft bekeerd, dan zullen we merken dat hij denkt dat hij de enige nog is die overgebleven is. Dus Elia was in dat opzicht ook een hele eenzame man. Koningin Wilhelmina schreef eens een keer een boek, Eenzaam maar niet alleen. Daarmee bedoelde ze, ik heb een hele eenzame post als koningin, maar ik weet dat er een God is en die God die volg ik. Nou, dat deed Elia ook. Hij wandelde, hij was afhankelijk van de dingen die God tegen hem zei. Het kenmerkende van Elia, dat vinden we bijvoorbeeld in Jacobus 5... Er staat, Elia bad een gebed. En hij bad dat het niet zou regenen. En het regende niet. Die regen was dus niet van, maar daar komen we later nog op terug. Die regen die was dus niet van, die toesluiten van de hemel was dus niet iets wat God had gezegd tegen Elia. Het was het verlangen van Elia omdat het volk Israël tot bekering te brengen. Een heel volk. Niet alleen een paar uit Israël, maar het hele volk Israël. En daar stoelt ook de gedachte op die Paulus schrijft en waar Paulus zegt dat heel Israël behouden zal worden. Die stoelt op de gedachte dat er een profeet zal komen van God, een Elia, die werkelijk het hart van alle Israëlieten zal terugbrengen naar God. Dat is het mooie van de profeet Elia. En dat vinden we bijvoorbeeld in Malachi 4, u mag het wel opstaan. Ik ga met u wat teksten doornemen in de Bijbel. Het is zo fijn als u een Bijbel bij u hebt. Ik wacht gewoon even dat u het ook even opslaat. Dan kunt u ook zien waar het staat. Deze lessen die zijn samengesteld uit de NBG-vertaling. Dus het kan zijn dat u wat andere vertaling hebt. En in Malachi 4 zien we dan ook het gelijke doel van de profeet Elia. En de tweede Elia die komen zou, die kent u ook allemaal wel, waar Malachi het over heeft, dat is Johannes de Doper. Johannes de Doper is opgetreden in Israël in de geest en in de kracht van Elia. Zo zegt de Bijbel het. Dus de Elia, al is dat niet dezelfde persoon, is toch Johannes de Doper, had hetzelfde doel als Elia, dat het volk Israël zich zou gaan bekeren, want het koninkrijk der hemelen was nabijgekomen. Dus Israël moest zich bekeren om de koning te ontvangen, dat heeft Israël niet gedaan, maar het was wel de bedoeling. En dan komt er nog een Elia, die zal straks komen, en hij zal werkelijk het hart van het volk helemaal terugbrengen naar de God van Israël. In casu naar de Heer Jezus toe natuurlijk. Maleachi 4, vers 5. Zie, ik zend u de profeet Elia. Voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen. En het hart der kinderen tot hun vaderen. Opdat ik niet komen en het land treffen met de ban. Het is altijd even goed om ook gewoon even goed door je te laten doordringen wat er staat. Er staat dus dat God dit zegt. Ik zeg nu even mijn eigen woorden, dan begrijpt u dat ook goed. Dat als Johannes de Doper, deze Elia waar Maleachi over spreekt, als hij gekomen is en ze luisteren niet naar Johannes de Doper, het was zijn bedoeling van Johannes de Doper dat hij het hart van de kinderen weer terug zou brengen naar de vaderen. Dus eigenlijk naar Abraham, Isaac en Jacob, naar het geloof van de vaderen. En van de vaderen naar de kinderen, andersom. Hij zegt, en opdat ik niet komen en het land, niet het volk, maar het land zou treffen, zou slaan met de ban. Dus als ze niet naar Johannes de Doper zouden luisteren, dan zouden ze dus ook niet naar de Heer Jezus luisteren, dat vinden we in de Bijbel. De Heer Jezus trekt zelf die vergelijking. Hij zegt, Johannes hebben ze verworpen, zo zullen ze ook de Zoon des Mensen verwerpen. En dat betekende dus dat als ze dat zouden doen, en ze hebben dat gedaan, dat God de vloek over het land, zoals hij die via Mozes had uitgesproken, dat zou gaan gebeuren. Dat het land woest zou worden. Dat het ontvolkt zou worden. Het zou leeg worden. Het zou met de ban worden geslagen. En dat is gebeurd. We hebben een paar duizend jaar achter ons, waarin echt het land Israël ontvolkt is geweest. En woest is geweest. En leeg is geweest. En het exact zo is uitgekomen zoals de profeten het geprofeteerd hebben en zoals Mozes dat al van tevoren had aangekondigd. We moeten God wel serieus nemen, ook in deze dingen, lieve vrienden. En dat is gebeurd. Dus Johannes de Doper was die beloofde Elia, die gekomen was met het doel dat God het land niet zou hoeven te verwoesten. Maar ze hebben niet geluisterd, en ook niet naar Johannes. En u kent de geschiedenis, een groot deel van de elite van Israël en ook een groot deel van de religieuze elite, die wilde zich niet bekeren. En dat is vreselijk triest als je geen enkel besef hebt dat je schuld hebt tegenover God. Als je denkt dat om wie jij bent en om wat jij geleerd hebt en om jouw uitleg van de schrift, dat je daarom de koning wel zou kunnen ontmoeten. En daarom vindt u zo vaak in de Bijbel dat de Heer Jezus tegen dergelijke mensen zegt, ik heb jullie nooit gekend. Ja, maar wij hebben u ontmoet en u hebt in onze straten geleerd. We zijn trouw naar de kerk geweest. En we hebben samen met u in de schoolbanken geweest zitten, weet u wel. En we hebben met u gespeeld. En u heeft bij ons gegeten. En we hebben over u gepraat. En dat Jezus zegt, ga weg van mij. Want jullie zijn werkers van ongerechtigheid. Ik heb jullie nooit gekend. Jullie zijn aan de oever van de Jordaan gebleven. En toen Johannes zei, bekeer je. Toen vonden jullie dat niet voor jullie nodig. Want jullie vonden je beter als de tollenaars en beter dan de zondaars die het water in gingen en die tegen God zeiden, ja, Heere God, hier sta ik nou, ik heb dat gedaan. Ik heb gestolen van andere mensen, ik heb te veel belastinggeld gerekend. En een boodschap hoorde van vergeving van Johannes de Doper als ze zich lieten dopen. En de Jordaan, dat is de rivier van de dood, inging. Het is een prachtig plaatje natuurlijk. Maar laten we eerlijk zijn, heel Israël was het niet. Nee. En ook later nog niet bij Petrus. Als de Heilige Geest wordt uitgestort. Die zou moeten uitgestort worden over heel het volk. Over gans Israël zou de Heilige Geest moeten worden uitgestort. Maar ze geloofden niet. Heel Israël. Het was uiteindelijk maar een klein deel. Er waren het er 6000. Die op dat moment de Heilige Geest ontvingen. Maar ook in de toekomst. Er zal een Johannes de Doper komen. Een Elia. En die zal werkelijk heel Israël terugbrengen tot God. En zal heel Israël zeggen, mag ik mijn eigen woorden zeggen, de Heer Jezus is onze God. Hij is onze Messias. Kijkt u maar, we gaan even naar Matteüs 17. Ziet u dat het voor de discipelen ook nog niet zo duidelijk was hoor. En dan zie je dat is, hoe mooi dat antwoord van de Heer Jezus is. Want de fariseeën en de schriftgeleerden vertelden, ja, zeiden eigenlijk, deze man, de Heer Jezus, kan de Messias niet zijn, want die kan niet komen, eerst moet Elia komen. Dat hadden ze uit Maleachi, dat hebben we net voorgelezen. Dus ze hielden de vinger wel bij de teksten. En ze zeiden dus, nou kijk, Maleachi zegt dat eerst Elia moet komen, voordat de Messias komt. En die Elia is niet geweest. Dus kan Jezus ook niet de Messias zijn. Maar hoe komt het dat ze dat zeiden? Het kwam omdat zij niet in Elia geloofden. Als ze, of in Johannes de Doper geloofden. Als ze niet geloofden dat Johannes de Doper de Elia was, dan geloofden ze ook niet dat Jezus de Messias was. We gaan het lezen. Matteüs 17, vers 10. Als hij, de Heer Jezus met zijn discipelen van de berg afdaalt, de berg der verheerlijkingen, dan hebben zij hem dus in heerlijkheid hebben ze hem gezien. He, dat kunnen we begrijpen. Dan is het voor hen duidelijk wie de Heer Jezus is. Dat hij de Messias is, de koning van Israël. En de discipelen, vers 10 van Matteüs 17, vroegen hem en zeiden, hoe kunnen dan de schriftgeleerden zeggen dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde en zei, Elia zal, dat is dus voor de toekomst, wel komen, dus in de toekomst, en alles herstellen. Kijk, zat het er weer bij. Hij zal alles herstellen, die Elia. Maar ik zeg u dat Elia reeds gekomen is. Dus er komt een Elia in de toekomst, maar er was ook al een Elia gekomen. Alleen die heeft niet alles hersteld. Er komt dus een Elia die alles zal herstellen. Elia reeds gekomen is in de verleden tijd, in de persoon van Johannes de Doper. En zij, de fariseeën en de schriftgeleerden, hebben hem niet erkend, maar met hem gedaan al wat zij wilden. Toen begrepen de discipelen dat hij tot hen over Johannes de Doper had gesproken. Dus we zien duidelijk dat we het niet alleen in deze avonden hebben over het leven van Elia in het Oude Testament, maar dat de lijnen worden doorgetrokken en naar Johannes de Doper en naar diegene die straks zal komen in Israël en daar zal getuigen. En misschien is dat Elia zelf wel. Ik denk dat dat zomaar kan zijn. Dat Elia, uiteindelijk was Elia ook op de berg der verheerlijking. Dus het kan zomaar zijn dat Elia uit de hemel komt en dat hij alsnog het werk wat God hem had opgedragen, namelijk dat hele volk terugbrengen naar God toe, dat hij dat mag afmaken. Dat zou natuurlijk prachtig zijn voor Elia, die later toch ook zo teleurgesteld was. Maar we vinden duidelijk dat hier Jezus zegt dat hij zal komen en hij zal alles herstellen. Hij zal de werkelijke voorloper zijn voor de komst van de Messias. Zoals Johannes de Doper dat ook was. Hij zal de voorloper daarvan zijn. Vanavond gaan we daarom aan de hand van het leven van Elia bijzonder nadenken over de manier waarop Elia kon leven in die tijd van verval. En dat geldt ook voor Johannes de Doper. En dat geldt ook voor de Elia die komen zal. Zij hebben te maken met een tijd, en ook wij hebben daarmee te maken, daarom vind ik die lessen ook zo boeiend. Ook wij hebben te maken met een tijd van verval. Maar hoe blijf je staande in zo'n tijd van verval? Hoe overleef je in een tijd van verval? Wat moet je doen? Je hoort van alles en er wordt allerlei geluiden om je heen. Vanavond gaan we er naar kijken. Nou, dan gaan we nu naar 1 Koningen 17. En we lezen de eerste 6 versen. En Koningen 17. We gaan kijken naar Elia. En dan zult u gelijk zien dat het in het... Laat ik dat vooraf zeggen. Dat in onze tijd en in die tijd van Elia we iets tegenkomen. En u vindt dat in de brieven die geschreven zijn door Judas, door Paulus, door Johannes, door Petrus, allemaal over hetzelfde. En dat ene thema, dat weerkerend thema voor de eindtijd, om te kunnen overleven, wat we dus ook bij Elia terug kunnen vinden, is dit. Ik zal het zeggen met een zin, een tekst uit Judas. Daar zegt Judas dat er een kerk zal ontstaan waarin ze de enige Heer en Heerser, Jezus Christus, hebben verloochend. Ja, ik zeg nog eens. Er zal een tijd komen waarin er een kerk zal zijn die de enige Heer voor die kerk, de enige Heer en de enige Heerser voor die kerk, dus die het voor het zeggen mag hebben over de gemeente, die de Heer is van die gemeente, zal hebben verloochend. Nou dat kom je, en dan wijzen ze, dan zegt Judas bijvoorbeeld, die wijst op, je moet teruggaan naar wat de apostelen hebben geleerd. En wat Christus heeft geleerd. En wat we dus bij datzelfde karakter, dat vinden we dus ook terug bij Elia, dat zullen we zien. Elia, die is afhankelijk, die gaat terug naar wat zijn enige Heer en Heerser, Yahweh, de God van Israël, heeft geleerd. Daarom bad hij dat gebed. Want de God van Israël had geleerd dat als Israël zou afdwalen, dat God de hemel zou toesluiten. Dus bad Elia gebed en zegt, Heere God, sluit alstublieft de hemel toe, zodat dit volk zich bekeert. Daar heb je het, dat wat erachter zit. Elia, heel sterk in zijn leven, had hij die ene Heer in zijn leven die dingen tegen hem zei en Elia voerde die uit. Nou, zo was het bij Johannes de Doper. Hij had een periode dat hij de woestijn in ging, dat hij in de woestijn de stem van God verstond. Dat hij tegen de mensen om de heen zei, ik ben de stem van één die roept in de woestijn. Hij had in de woestijn de stem van God leren verstaan in zijn leven. En zo zal, juist omdat zij waren in zo'n situatie waarin er zoveel tegenstand was en zoveel verval, en Israël in de tijd van Johannes de Doper onder Romeinse heerschappij. We gaan lezen. Het eerste wat God gaat doen, dat is dat hij Elia gaat sturen naar de beek Krit. Of Kerit, net welke vertaling u leest. 1 Koningen 17, vers 1. Toen zei de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Agab, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Ik heb de vorige keer al gezegd dat Elia daar voor Agab staat en dat hij de Statenvertaling zegt dat hij zelf zegt dat hij voor Gods aangezicht staat, dus ook helemaal niets aantrekt voor wat zijn ogen zien, maar wel voor wat hij van God hoort. Daarna kwam het woord des Heren tot hem: ga van hier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Kerit of Krit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken en ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heren. Hij ging verblijf houden bij de beek Krit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem 's morgens brood en vlees en 's avonds brood en vlees. En hij dronk uit de beek. Wat Elia moet leren, hè, wat wij moeten leren, is dat in zo'n situatie, als God persoonlijk jouw leven gaat leiden, en God wil ons leven leiden, in afhankelijkheid van hem, dat de weg naar de Karmel loopt via een aantal stappen die God gaat doen. God heeft ook Johannes de Doper een aantal jaren in de woestijn neergezet. God heeft Mozes een aantal jaren in de woestijn neergezet. Het waren grote godsmannen. God heeft David een aantal jaren in de woestijn neergezet. We moeten niet denken van, nou heeft God ons verlaten. Wat komt er nou terecht van onze roeping? Wat komt er terecht van het verlangen van Elia? Op dat moment dat Elia de boodschap heeft gebracht, komt hij terecht in de opvoeding van God. In zijn leven. God, wat God met zijn leven wil doen. Op dat moment moet hij leren afhankelijk te worden van God. Petrus moest dat leren. En de Heer Jezus zei het tegen hem: anderen zullen je brengen, Petrus, waar je niet wilt. En Elia moet dat leren. En Abraham leerde dat. We lezen van Abraham, uiteindelijk een bekend voorbeeld. En Abraham is de vader van alle gelovigen. God zegt tegen hem: ga uit je land en ga uit je maagschap en uit het huis van je vader naar de plek die ik je noemen zal. En meer weet je niet. Eén stap tegelijk. Hij weet niet eens dat hij naar Kanaan gaat. Hij weet alleen dat hij gaat in de zegen van God. Hij weet alleen dat de God zegt: als je die stappen doet, dan ben je in mijn zegen. Ik zal je zegenen. Wie jou vervloeken, zal ik vervloeken. Ik ben bij je. En dat is het fijne van het christen zijn. We weten dat de Heer Jezus zegt: ik ben met jullie elke dag tot aan de voleinding. We zijn dus samen op weg. Niet zoals we dat een aantal jaren geleden hebben gehoord, dat kerken samen op weg zijn, maar met God samen op weg. Zoals hier Elia dat ook had. God doet stap voor stap. De weg naar Karmel is nog een hele lange weg. De weg daar naartoe. Maar hij gaat zoals Abraham, van Abraham lezen, ik vind een prachtige tekst. Toen ging Abraham zoals de Heere tot hem gesproken had. Niet op een andere manier, niet naar een andere plek. Hij ging zoals, en dat was met struikelen, dat weten we, maar hij ging zoals de Heere tot hem gesproken had. En dat is het beeld voor ons, om het even wat makkelijker te maken en vast te houden. Het beeld wat Jezus zegt: ik ben de goede herder. En mijn schapen horen mijn stem en ze volgen mij. En ze volgen mij omdat ze de stem van de goede herder kennen. Ze volgen mij. Dus daar ziet u ook dat hele belangrijk. Hè? Dat afstand nemen van allerlei stemmen om ons heen. En krantenberichten en artikelen. En te zeggen: Heer Jezus, ik wil uw stem verstaan en ik wil u volgen. De enige Heer en Heerser voor ons leven. En daarna gaat het. Toen Elia naar Samaria ging, waar hij koning Ahab Gods boodschap bracht, wist hij nog niet wat de volgende stap was. Zo weten wij ook niet van tevoren de antwoorden op al onze vragen. Dat hoeven we ook niet te weten. Want in deze periode moet Elia leren God te vertrouwen. Hij moet leren dat God voor hem zorgt. Hij moet leren dat God hem alles geeft wat hij nodig heeft. Als de discipelen worden uitgezonden, dan zegt de Heilige Geest tegen hen: als jullie kleren en onderdak hebben, dan moet dat voor jullie voldoende zijn. Je hebt geen zorgen nodig voor je levensonderhoud. Breng de boodschap en God zal voor jullie zorgen. Hij moest nu naar het westen. En niet meer naar het westen, maar weer terug naar het oosten om zich bij de kreet, de bekkrit te verbergen. Waarom? Wat zou er in Elia zijn gedachten hebben rondgespoot? Ik moet het volk Israël toch bekeren. Hoe kan het nou dat God mij hier zet? Ik moet toch preken? Ik moet het toch vertellen aan de mensen? Wat zou er bij Johannes de Doper geweest zijn? We hebben hetzelfde, hè? Johannes de Doper, die heeft duizenden mensen staan er bij de Jordaan en hij spreekt. En van de ene op de andere dag, dan komen er wat soldaten van Herodes en die nemen hem gevangen. En dan, ja, ik had nog zoveel kunnen doen voor God. We hebben het idee dat wij beter zouden kunnen functioneren. En ik denk dat Satan dat ook wel influistert. Op een plek die we zelf uitkiezen, als op een plek die God voor ons uitkiest. Wij zeggen, een heel groot publiek, dat is toch beter dan maar een paar mensen. En God kijkt heel anders naar de dingen. God kijkt heel anders. Johannes de Doper, die wordt... Dat is eigenaardig bij Johannes de Doper, misschien heb ik u dat wel eens verteld. Maar aan de ene kant zegt hij over de Heer Jezus, hij moet wassen en ik moet minder worden. En als God dat dan doet, dat gebed gaat verhoren, Johannes in de gevangenis zet en de Heer Jezus naar de voorgrond schuift, dan zegt Johannes, ja, is hij het wel? Klopt hij het wel? Dan zegt hij, Matthäus 11, stuurde hij een paar mensen naar Jezus toe. Zegt hij, bent u het wel die komen zou? Of moeten wij iemand anders verwachten? Dan raakt hij, toch een beetje zijn geloof kwijt, zou je haast denken. En gelukkig hoor, de Heer Jezus zet hem gelijk weer op de rails. Maar wij hebben vaak zo'n voorstelling van op welke wijze God ons zou moeten gebruiken. En het is veel belangrijker voor ons dat we leren dat God ons gebruikt op zijn wijze en op zijn tijd. Je kunt naast de ongelovige buren wonen en denken, nou, wat kan ik allemaal doen om die mensen te bekeren? En van alles aandacht, en dat kan helemaal Gods tijd nog niet zijn. Het is veel ontspannender om te zeggen, ja, ik wil afhankelijk zijn. Hij nam water uit de bekkrit. En die mondde zat een paar keer, hij mondde uit in de Jordaan. En de Jordaan is de rivier van de dood. Dus je zou zeggen, ja, wat moet hij daar nou mee? Ik denk dat God Elia wilde leren. Elia, de weg die je wil gaan, die je gaat, is mijn weg. En uiteindelijk, ik gebruik jou om mijn volk terug te brengen. Zoals God ons wil gebruiken. Maar we wel afhankelijk moeten zijn van het moment dat God dat doen wil. En hij moet dat leren. Hij moet leren één stap tegelijk te doen. Er zou geen dauw of regen meer komen. Maar God zorgde voor drinken voor zijn knecht. En voedsel voor eten en drinken en onderdak. Zo begon Elia zijn geloofsreis met Yahweh, met God. We lezen in Psalm 37 zegt dat als de goddelozen vergaan, dat de Heere de zijne zal verzadigen in de dagen van hongersnood. Als je echt een contact, een band met God hebt, een band hebt met de Heer Jezus. Hij zal de zijne verzadigen in de dagen van hongersnood. Zo zal God ook de vromen in Israël bewaren in de tijd van de grote verdrukking, ook in de woestijn en hen verzadigen en van water voorzien. Het tweede, Gods kinderen moeten de rijkdom leren kennen van de verborgen omgang met God. Van gemeenschap met God. 3,5 jaar bij de bekkrit. Wat moet ik daar doen? We voelen ons soms zo, nogmaals, zo onmisbaar. En we moeten leren wat het betekent om in gemeenschap met God te leven. En dat woordje krit of kerit, dat betekent scheiding. Een scheiding is in de ogen van ons allemaal, is daar iets moeilijks om afstand te doen, om voor de 100% te vertrouwen op wat de dag ons zal brengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Om elke dag weer te scheiden van datgene van wat van jezelf is en te zien hoe God gaat voorzien. Dat was Elia. Elke dag zorgde God voor voedsel en hij zorgde voor drinken. En voor de rest? Niets. Nou, hoe vaak zouden die vogels gekomen zijn? Ik weet het niet. En dan was het weer voorbij. Het is een periode van 3,5 jaar waarin hij getraind werd en getraind werd en getraind werd in de woestijn. En waarin hij moest leren scheiding te maken tussen zijn eigen gedachten en Gods gedachten. Tussen zijn eigen wil en tussen Gods wil. Tussen zijn eigen ideeën en wat God wilde. En het vertrouwen in die 3,5 jaar, ook als God niet sprak, ook als hij de stem van God niet hoorde. Het vertrouwen dat hij toch op de plek was die God hem had gewezen. We hoorden er wel eens een keertje van mensen in de gemeente. Dan bidden ze de Heer, naar welke gemeente zal ik toe gaan? Ze komen op een nieuwe plaats. En God wijst hun de weg. En ze zijn hemelhoog jaukend. En dan komen ze in zo'n nieuwe gemeente terecht. En ze ervaren echt gemeenschap met God. Met hun broeders en zusters in die gemeente. Ja, en dan na een half jaar of na een jaar, dan gebeurt er wat, hè. En ineens dan geloven ze niet meer dat dit het plekje is. En ze verdwijnen uit de gemeente. Ze hebben zich niet getraind in het geloof in die paar woorden die God wel gezegd had. Elia, ga naar de Bekrit en daar zal ik voor je zorgen. Net zo lang totdat de beek opdroogde. Net zo lang. Die 3,5 jaar ging af aan een hele tijd van openbare dienst. Dit was een verborgen tijd. Hij werd niet geopenbaard aan Israël, Elia. Hij zat daar verborgen. We lezen van Johannes, zo was ook het leven van Mozes. Hij was 40 jaar in de woestijn. Alleen maar een paar schapen. En in die 40 jaar heeft God hem afgeleerd om zelf nog iets te kunnen. Toen de 40 jaar voorbij waren, toen zei hij, Heere God, zend u maar iemand anders, want ik ben niks. Niet? En zei God, jongen, jou kan ik gebruiken. Want je bent 100% van mij afhankelijk. Zo dat. En we lezen het van Johannes de Doper in Lucas 1, vers 80. Het kind nu groeide op en werd gesterkt door de geest. En hij vertoefde in de woestijnen tot op de dag dat hij zich aan Israël vertoonde. Hij vertoefde in de woestijnen. Er staat nergens bij. Het is het leven van Johannes geweest wat zich in de woestijn gevormd heeft. Al die tijd, totdat hij optrad in Israël. Gods kinderen moeten dus leren om een verborgen omgang met God te hebben. En uit die omgang, in die gemeenschap met God, moeten ze vooral God leren kennen. Niet alleen dat God, of dat de Heer Jezus jouw verlosser is. En je heiland, en dat je door hem eeuwig behouden bent. Maar dat hij ook jouw Heer is. Dat hij ook degene is die mij, waarvan Paulus zegt, mijn God zal naar zijn rijkdom in alle dingen voorzien in jullie leven. Dat was de woestijnperiode. Paulus had hij ook meegemaakt. Johannes de Doper ook. En nu kon er wat gebeuren. Nu kon hij verder gaan. Nu kon hij God zo vertrouwen. Nu was God zo belangrijk. Abraham merkte dat. God heeft niet aan het begin gevraagd van Abraham. Abraham, je moet hele grote stappen zetten. Want toen hij God zo lief had gekregen. Toen hij had gezegd, had gemerkt dat elk woord van God waar was in zijn leven. Toen hij God geen dag meer kon missen. Toen hij God op zoveel verschillende manieren, zou mooi zijn daar eens bijbelstudies over te houden. Op welke wijze God Abraham had leren kennen. Abraham God had leren kennen. Toen kon God de vraag stellen, Abraham, offer je enige zoon die je lief hebt. En toen zei Abraham, Heere God, ik kan u niet missen. Ik hou zoveel van u. Geen dag. En ik weet dat u bij machten bent om hem uit de dood op te wekken. Toen had hij God leren kennen. Het mooiste van ons christen is niet dat we allerlei dingen aflopen. Maar dat we in onze stille tijd, dat we Jezus leren kennen. Hem mogen leren kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Allemaal om het kennen van hem. We lezen dus ook dat Elia deed naar het woord des Heren in zijn vlucht naar de Bekrit. Is Elia een beeld van Israël. Dat het vrome deel van Israël, dat op een zeker ogenblik ook het woord van God zal horen. En zal vluchten naar de woestijn. En we gaan even naar Openbaring 12. Slaat dit maar even op. En voordat ik dat zeg, wil ik u een paar dingen herinneren. Die zijn allemaal heel bekend, maar ze zijn zo beeldend. Heel het volk Israël heeft God door de woestijn gebracht naar het beloofde land. En de bedoeling van die hele woestijnreis, van Gods kant uit bekeken, was dat God Egypte zou gaan vergeten. En dat ze Yahweh zouden leren kennen. Als heelmeester, als degene die voor hen zorgde, als degene die hen in alle dingen, alles wat ze daarmee begon, maar er zijn heel veel dingen geweest, dat God hen zou bewaren. De bedoeling was aan het eind van de reis, dat ze zo'n geloof hadden in God, dat ze alles aankonden. En dat ze hun positie en hun taak in de wereld als volk van God konden gaan vervullen. Maar het liep hopeloos mis. Want ze kwamen in het land Kanaan aan. En er waren verspieders werden uitgezonden. En 10 geloofden niet. En 2 wel. En waarom kwam het dat die 2 wel geloofden? Omdat beide mannen, Jozua en Caleb, in gemeenschap hadden geleefd met God. Ze waren sterk. Ze zeiden, onze God kan alles. Die reuzen, ach. Dat is voor onze God geen probleem. Als je geen geloof hebt, is alles een probleem. Het is een probleem voor jezelf. Maar het is ook een probleem voor God om je te helpen. Want zonder geloof is er geen overwinning. Dus ze moesten terug. Jammer is dat. Ze hebben de les in de woestijn niet geleerd. En een heel groot deel van de Hebreeënbrief gaat daarover. Hè? Ze konden niet ingaan wegens hun ongeloof. Kijk uit dat jullie niet in datzelfde geloof blijven steken. Want je gaat nooit de hemel in. Niet dat je niet behouden zal worden. Maar je komt nooit tot die gemeenschap met Jezus Christus. Als je geen geloof hebt. Openbaring 12. Vers 6 en vers 14. En de vrouw, dat is Israël, vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft door God bereid. Opdat ze daar 1260 dagen onderhouden zou worden. 3,5 jaar is dat. Vers 14. En aan de vrouw werden de 2 vleugels van de grote arend gegeven om daar naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats. Waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang. Een tijd, tijden en een halve tijd heb je weer 3,5 jaar. En ik lees u even voor, noteer het maar even, Hosea 2, vers 13, daar staat... Daarom zie ik zal haar lokken en haar leiden in de woestijn en daar tot haar hart spreken. Dus ook Israël, ook straks, moet weer zo'n woestijnperiode gaan meemaken... waarin God ze leert dat God voor hen, de Heer hen bewaart en voor hen zorgt... en dat Gods aanwezigheid juist tastbaar in die eenzaamheid aanwezig is. Wat hebben ze wel niet allemaal van God meegemaakt... als hij water uit de rots liet stromen... als hij het bittere water zoet maakte... als hij de Amalek versloeg. Wat hebben ze wel niet allemaal van God in hun leven meegemaakt... maar ze moesten leren, nog leren wat Mozes wel in de woestijn had geleerd. Mozes had geleerd om God te vertrouwen. En dat God voor hen zou strijden. Mozes had God ontmoet in de brandende doornstruik. En Mozes wist wie God was en daarom kon hij het volk leiden. We zoeken nogmaals zo graag onze eigen plekjes. En we moeten toch de plekken zoeken die God geeft. Het volgende. Gods kinderen moeten leren om ook bij uitgedroogde beken te wachten, te vertrouwen. Ook als die beek dor wordt. Ook als er geen water meer is. Door de droogte in het land droogde ook de beek Krit uit. Elia bleef echter bij de beek Krit wachten. Hij ging niet op zoek. Hij zegt, oh, de beek is uitgedroogd. Ik moet er water zien te komen. Ik ga eens even op zoek naar water. Weet u wie dat wel deed? Dat deed Agab. Agab was op zoek naar water voor zijn paarden. Heel Israël was op zoek naar water. Elia wachtte op God. Wat zou u gedaan hebben? Wat zouden we gedaan hebben? Elia wachtte. God had tot hem gesproken. En Elia vertrouwde dat God hem niet alleen zou laten. En dat God op zijn tijd zou gaan voorzien. Wij zijn het ongeduld heel vaak geneigd om de beek achter ons te laten. En onze eigen weg uit te stippelen. De Bijbel leert ons echter dat we onder alle omstandigheden... mogen wachten op God. Dat onze ziel daar rust in kan vinden. Psalm 62, vers 2. Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Vers 6. Waarlijk, mijn ziel keert u stil tot God. Van hem is mijn verwachting. Ziet u het? Dan vind je twee dingen van deze psalmdichter. Hij zegt tegen zijn ziel, als die onrustig is... zegt hij tegen zijn ziel, keer je stil tot God. Laat je verwachting van God zijn. En dan zegt hij verder, werkelijk mijn ziel keert zich stil tot God. Want van hem is mijn verwachting. In Jesaja 30 zegt hij, in stilheid en vertrouwen, daarin zal u sterker zijn. Dat volk Israël moet het leren. Johannes de Doper moest het leren. En straks leert het volk Israël dat ook in de woestijn. En ze moeten leren dat het niet om de gaven gaat waarin God voorziet. Als je zendingsboeken leest, dan lees je zo vaak dat de put opdroogde. Hè? Dat mensen sturen geld. En het werk kan doorgaan. Op een gegeven moment houdt de geldstroom op. En dan? Wat dan? Wie wel eens het boek gelezen heeft van Hudson Taylor, die weet hoeveel gemeenschap hij met God heeft gezocht. Om te weten wat er nu moest gaan gebeuren toen er geen geld meer was. En de geldstroom opdroogde. Om dan toch te blijven vertrouwen in je roeping. In datgene wat God heeft gezegd. Het moet niet moeten leren dat het niet om de gaven, God niet gaat niet om de gaven. Maar het gaat om het vertrouwen in God, het gaat om de gever. God voorziet. En dat moeten we ook vandaag de dag leren. Heel veel gaven zijn niet een garantie dat de gever erachter staat. Pas als we merken dat de gaven ophouden en we wenden ons tot de gever die gaat geven, dan weten we wie de gaven geeft. Kunt u nog volgen? Oké. Hij moet een Sarfat. 1 Koningen 17, vers 7. Toch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heren tot hem: maak u gereed, ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduw geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zei: haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zei: breng mij ook een beetje broods mee. Daarop zei zij: zo waar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het huis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. Het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zei tot haar: vrees niet. Ga het huis thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt gij het later bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken, tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging ze heen en deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at ze, evenals hij, in haar huis. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet. Naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Nou, dan, als het water nou in de beek opdroogt en je wordt geroepen om het volk Israël terug te brengen naar God, dan zou je toch verwachten dat als die beek opdroogt, dat dan de tijd gekomen is dat jij teruggaat naar Israël. Ik denk niet dat Elia verwacht had dat hij naar Sidon moet, naar het buitenland, naar buiten de grenzen van Israël, in Tyrus en Sidon. Hij zal, misschien heeft hij er vreemd van opgekeken, we weten het niet. Maar toch lag het in de bedoeling van God dat hij eerst naar Sidon ging, naar Sarfat. Notabene, een stad die vlakbij Sidon lag. De plek waar Isebel vandaan kwam. Waar alle afgodendienst vandaan gekomen was. Ja, zoals Daniel naar Babel ging. In plaats van zijn eigen volk. Elia wordt gestuurd door God naar Sarfat toe. En omdat Israël zich in die periode van droogte niet bekeerde, moest het evangelie naar de heidenen gaan. Ja, zo is het eigenlijk. De putten droogden op, de beek droogde op. Het land Israël, als ze doortrekken, dat moet voor u bekend zijn, dat ga ik niet al de teksten bij opslaan, maar Israël droogde uit. Het land werd woest en het werd leeg. Zo. En de Israëlieten, de Joden, vertrokken uit het land. Werden er ook uit weggejaagd, de diaspora, zoals wij die eeuwen op hebben gekend. En in plaats van dat de man Gods, de profeet, wordt gestuurd naar Israël, gaat hij naar de heidenen toe. Om daar een vrouw te redden. En haar zoon. In plaats van dat het evangelie ging naar Israël toe, had God een plan. En het was niet een plan B, zoals sommigen wel zeggen. Het lag in het plan van God. Dat het evangelie van Jezus Christus ook naar ons toe zou gaan. Het lag in het plan van God dat wij meel en brood zouden krijgen. Allebei een beeld van de Heer Jezus. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Het zuivere, reine meel. God wilde dat wij met het evangelie in aanraking zouden komen. Dus moest Elia naar een plek waar dit niet van verwacht. Dus moest Petrus het huis van Cornelius binnengaan. En daar het evangelie gaan verkondigen. Dus moesten wij het horen. En het is de Heer Jezus zelf die die lijn doortrekt. Het is de Heer Jezus zelf die de geschiedenis van Elia gebruikt om aan Israël te vertellen dat het de ongehoorzaamheid van Israël was. Waarom Elia naar Sarfat moest gaan. Sluit u maar met me op, Lucas 4. Lucas 4. Vers 25. Daar zegt Jezus in Nazareth, de plek waar hij is opgegroeid. Doch ik zeg u naar waarheid, er waren vele weduwen in de dagen van Elia in Israël. Toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang toegesloten bleef. Weet u, 3 jaar en 6 maanden. Nou, die 3,5 jaar, die hebben we ook weer teruggelezen in Openbaringen in de woestijn. Ik hoop dat u die link legt. En een grote hongersnood was over het hele land. En tot geen van haar werd Elia gezonden, doch wel naar Sarepta bij Sidon, tot een vrouw die weduwe was. Sarfat betekent smelt over. En Elia werd daar naartoe gestuurd. De 3 vrienden van Daniel, maar ook Petrus, hebben in hun geloofswandel de beproeving van het vuur meegemaakt. In Sarfat kreeg Elia te maken met de afhankelijkheid van een weduwe. God stuurde Elia naar Sarfat toe en hij werd afhankelijk van een weduwe in plaats van de raven die God stuurde. Hij werd afhankelijk van een weduwe die zelf helemaal niks had. En hij kreeg te maken met de enige zoon van deze vrouw die stierf. Ze had een zoon en ze komt Elia tegen. En ze pakt het laatste meel en het laatste olie. En Elia zegt, het zal niet opraken. Maar ze moest wel geloven in deze man van God. Dat had toch wel even. Ze moest geloven. Kijk, olie is een beeld van de Heilige Geest. En die andere, het meel, is een beeld van de Heer Jezus. En brood is een beeld van de Heer Jezus. Het meel is een beeld van het offer van Christus. De offers in het Oude Testament werden met olie aangeraakt, de meeloffers. Dus een beeld van Christus die zichzelf opoffert. Ze moest te maken, ze moest gaan leren zien wie deze man Gods is. Ze moest niet alleen geloven in het feit dat deze man haar hielp en dat de olie niet opraakte. En het meel raakte niet op en ze kon koeken bakken. Zoveel ze wilde, maar hij moest meer aan de hand. Ze moest de macht en de kracht van het woord van deze man leren ervaren. Zover was ze nog helemaal niet. Maar Elia werd naar haar gestuurd. En hij vertelde de boodschap. Daar leerde Elia wat nederigheid, geloof en volharding in hun leven betekenen. Maar vooral ook moest hij leren wat Gods genade zou betekenen voor de heidenvolken. Dat God een heel volk op het oog heeft. Naar wie God genadig was. En daar moest hij leren, als hij terug zou komen, wat iemand als Jona ook moest leren. Dat God niet graag mensen veroordeelt, maar dat God lieve mensen behoudt. Dat God lieve mensen, dat ze uit genade tot geloof mogen komen. Dat ze door genade worden behouden en uit genade mogen leven. Zodat Elia, ook als hij straks naar Israël zou gaan, en het volk Israël uiteindelijk toch weer zou afwijken, en hij toch weer een Izebel zou ontmoeten, dat ondanks dat alles God toch een God blijft van genade voor dat volk. Hij moest Gods genade leren kennen. Juist in het onmogelijke leren Gods kracht kennen. Waar mensen bronnen uitdrogen, menselijke bronnen opent God voor ons onuitputtelijke bronnen van genade. Zo begon het heel eenvoudig, ook binnen de gemeente, ook bij diegenen die buiten Israël stonden en buiten het heil stonden. Paulus zegt, wat zwak was, heeft God uitverkoren. Wat onaanzienlijk was, dat heeft God uitverkoren in 1 Korinthe 1. Juist dan kan hij zijn kracht openbaren, als er niets meer is van onszelf, als bij ons alle bronnen opraken. De Bijbel, ja, er zijn zoveel mooie schilderijtjes in de Bijbel waarin je ziet dat menselijke bronnen opdrogen en waarin God voorziet of waarin Jezus voorziet. Denk maar aan de bruiloft van Kana, er is geen wijn meer. En En die vrouw die moest ook leren zeggen, ik heb het niet. Je kunt het weer van me vragen, ik heb het niet. En dan zegt de leer, ja, maar wacht eens eventjes. Ik zeg tegen jou, hij geeft er een bevel. Ik zeg tegen je, ga heen, bak koeken. Voor mij eerst een koek. Ik zeg je dat de olie in de kruik niet zal opraken. En dat meel in de pot niet zal opraken. Als je mij gelooft, de Heer Jezus zegt, dat wie in hem gelooft, ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Het zal niet opraken. Wat is het geweldig, lieve broeders en zusters. We denken daar zo weinig aan. Maar God geeft ons de Heilige Geest. En het is niet de bedoeling dat de Heilige Geest opraakt. Dat we hem uitdoven. Dat hij in ons leven niks meer te zeggen heeft. Dus het zal niet opraken. God wil ons een leven geven dat uitgroeit tot een leven in overvloed. Waardoor Gods genade onuitputtelijk door ons leven heen kan en wil stromen. Wie mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Daarom zegt Elia, zo waar de Heer leeft. Maar dan gebeurt er wat. En dat is dat er zoon komt te sterven, dat gaan we lezen. Vers 17, na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen zei zij tot Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen en te maken dat mijn zoon sterft. Daarop zei hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Daarop riep hij tot de Heere en zei, Heere mijn God, doet gij zelfs de weduwe bij wie ik als vreemdeling vertoef het onheil aan haar zoon te laten sterven? Toen strekte hij zich driemaal uit op het en riep tot de Heere en zei, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit, het bovenvertrek, naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Daarop zei de vrouw tot Elia, thans weet ik dat gij een man God zijt. En dat het woord des Heren in uw mond de waarheid is. Wel, Gods genade openbaarde zich viervoudig naar deze vrouw toe. Hij zegt tegen haar het antwoord van Elia, vrees niet. Door Gods genade in ons leven wordt de vrees in ons hart weggenomen. Ze leert van dood tot leven. Het beeld van de Heer Jezus in de olie, een beeld van de Heilige Geest. In hem bezitten we een bron die nooit opdroogt. Er was voor elke dag genoeg, tot op de dag dat er weer regen zou vallen. En toen kwam er na deze periode kwam er een zware beproeving. Wat een verandering voor Elia. Vanuit de stilte bij de Bekrit nu bij deze weduwe met haar zoon te wonen. En zich door een heidense vrouw te laten verzorgen. Elke dag was er voldoende meel, elke dag voldoende olie. Elke dag zagen ze het wonder van God. Maar er was nog iets. De weduwe moest leren kennen, Elia leren kennen, niet als een wonderdoener. Ze moest ook leren kennen dat God heilig is. Ze moest hem leren kennen als de man God. Ze moest hem leren kennen wat vergeving is. Ze moest leren kennen de opstandingskracht van God. Ik denk dat er heel veel christenen zijn die eigenlijk tevreden zijn met het feit dat ze de Heer Jezus kennen als degene die hun schuld heeft vergeven en hun uiteindelijk in de hemel zal brengen. Maar de Bijbel spreekt over een leven vanuit de opstanding van Christus. Een levenskracht vanuit zijn opstandingskracht. De Efeze brief heeft het erover. Hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven naar de sterkte en de grootheid van zijn macht die hij heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten boven alle overheid en macht. Dat betekent dat Paulus zegt dat er een kracht van God is, een kracht vanuit de opstanding. We zijn, dat moet voor u vast zijn, we zijn met hem gestorven, we zijn met hem begraven en we zijn met hem opgestaan. We hebben een nieuw leven vanuit de opstanding van Christus. Vanuit dat nieuwe leven wat hij heeft gegeven. En die vrouw moet dat leren. Ze moet de heiligheid van God leren kennen. Ze moet vergeving leren kennen. Hoe reageert ze? Wat heb ik met u te maken, man Gods? Mijn zoon sterft. En op dat moment is ineens het vertrouwen in de man Gods is weg. Zoals we dat bij onszelf misschien ook wel herkennen. Wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Ineens is het vertrouwen is weg. Ze reageert op drie manieren. Wat heb ik met u te maken, man Gods? Ze voelt zich verlaten. Ze had gedacht dat het anders zou gaan. En de tweede zegt ze, wordt mijn zonde in herinnering gebracht. Blijkbaar is er iets gebeurd in haar leven. En dan denkt ze van, ja, nu word ik toch nog gestraft om de zonde die ik in het verleden gedaan heb. Hoe vaak heb ik met mensen gesproken in het verleden iets gebeurd is en dan hebben ze het idee dat God zwijgt en dat God hun toch nog straft, terwijl de straf op Christus is terechtgekomen. En dan is ze boos op God. Dat is zo herkenbaar, hè? Laat u mijn zoon sterven? Waar is nou die God van liefde? Het is enorm herkenbaar. Het is het hele proces wat ook Jezus meemaakte in zijn leven. Als hij daar aan het kruis hangt. En als mensen zeggen, als God nou een welgevallen aan u heeft, waarom komt u dan niet van het kruis af? Als God nou een welgevallen aan ons heeft, waarom gebeuren dan dingen in ons leven die we vreselijk moeilijk vinden? Ik kan hier niet te ver over uitweiden. Ik heb gedacht, zondag ben ik hier toch, dan ga ik daar zondag over spreken. Maar waarom gebeuren die dingen dan? Die vrouw die begrijpt het niet. En wat is het antwoord? Wat is nou het antwoord van Elia? Een antwoord wat we ook weer overal in de Bijbel tegenkomen. Elia gaat naar zijn bovenvertrek. De discipelen gingen naar het bovenvertrek. Daniel ging naar zijn bovenvertrek. Ja? Elia zegt, geef mij dat kind. En hij gaat met de jongen naar zijn bovenvertrek. En hij bidt tot zijn God. Hij zegt, mijn God. He, zoals Paulus dat kon zeggen, mijn God. Omdat hij God had leren kennen als zijn God, die in alle dingen zou voorzien. Mijn God. Hij brengt me naar het bovenvertrek. Naar zijn bovenkamer. Zoals de eerste gemeente ook samenkwam in die bovenkamer. Mijn God, Heere, mijn God. Hij was een mens zoals wij. Hij zegt, Heere, mijn God, doet u zelfs de weduwe bij wie ik verblijf het onheil aan voor haar zoon te laten sterven? En dan maakt hij zich één met dat kind. Één met de dood van het kind. Eén met het sterven van het kind. Zoals Mozes zich één maakte met zijn volk naar God toe. Hij zei, nee, doe mij dan maar uit dit boek. Hij maakt zich er één na. Zoals Christus zich één heeft gemaakt met onze zonde. En met mijn dood. En met uw graf. En zichzelf heeft gegeven om ons te kunnen laten leven. En onze zonde op zich genomen heeft. Zoals hij ons lief heeft gehad. Zegt hij, Vader, vergeef het hun alsjeblieft. Ik maak me één met hen. Leg het maar op mij. Zo. Dat. Zoals hij de dood overwon. En na 3 dagen de dood geen macht meer had. Zo heeft Elia zijn adem, zijn pneuma, geblazen in deze jongen, in de dood. En de dood in deze jongen overwonnen. Zo is de Heer Jezus de geweldige triomfator van onze dood. En zijn we tot leven gekomen in hem, tot opstandingsleven. Ik heb de sleutels van de dood en het doodrijk. Zie, ik ben dood geweest en ik leef tot in alle eeuwigheid. De dood is gedood. De dood is verslagen. Er is adem van de man Gods in onze levens geblazen. Is dat niet mooi? En nu zegt deze vrouw het en geeft haar kind terug. En nu zegt ze, nou weet ze het, de zonde is verzoend, ze zijn vergeven. Wordt mijn zonde in herinnering gebracht? Ze zijn vergeven. Wat een prachtig beeld. Nu weet ik dat gij een man van God zijt. En dat het woord wat u gesproken hebt, dat het waar is. Wat is het heerlijk als je als een kind van God zo je Bijbel mag lezen. Dat je zegt, ik ben tot leven gekomen. Daarom geloof ik dat elk woord wat Jezus gesproken heeft, dat het woorden zijn van de man Gods. Zo kon hij overleven. Zo kon hij uiteindelijk gezonden worden. Zo kon hij weer tevoorschijn komen. Nu had God hem voorbereid. In een tijd van geweldig groot verval. Om te kunnen getuigen in de wereld waarin hij leefde. Zo wil hij ook ons voorbereiden. Amen.